Dames en heren, goedenavond. Welkom bij de raadscommissie ABZM van 21 april 2016. Vaststelling van de agenda. Wij zouden graag aan de agenda toevoegen terugkoppeling van het presidium van de Twenteraad door de heer Scholten. Wanneer zullen we dat doen? Als... Voor agenda punt 4? Ja, dat is misschien wel handig. Agenda punt 3a? Oké. Okay. Dan kan u daarmee akkoord gaan met deze aanpassing? Dan gaan we naar de mededelingen. De heer Geurgis is afwezig, wordt vervangen door de heer Stut. De heer Daggert is afwezig, wordt vervangen door de heer Mostert. En de heer Mossing is afwezig en wordt vervangen door de heer Evers. Ik heb een kleine mededeling, een korte. Ik ben behoorlijk verkouden. Als ik een hoestbui krijg en ik blijf erin, dan neemt mevrouw Geurgis Bakker onmiddellijk van mij over. Met uw toestemming. Oh ja, ik ben echt heel erg verkouden. Ik ben echt heel... Nee, de hoestbui neemt ze niet over, maar neemt het voorzitterschap over. De burgemeester had ook nog een mededeling.
Ja, mededeling. College heeft afgelopen dinsdag besloten dat de Leo ten Brinkeweg voortaan gaat heten de Meester Tijhuisweg. Dat is een advies van de historische kring. U heeft een motie aangenomen om het Leo ten Brinkepark, de tuin en het Leo ten Brinkepark te noemen. Dat betekende dat de Leo ten Brinkeweg een andere naam moest krijgen en dat is de Meester Tijhuisweg geworden. Meester Tijhuis was hoofd van de Rooms-Katholieke school hier. Hij leefde van 1896 tot 1972. Is daar 40 jaar lang hoofd van de school geweest. En was zeer actief in het Rooms-Katholieke verenigingsleven. Er zijn nog 4 kinderen die nog leven. De oudste is 92, die heb ik niet gesproken. Die zit in een verpleeghuis. Andere kinderen zijn 80ers. Heb ik wel gesproken en die vertelde dat toen hij wilde met zijn 60ste wat afbouwen van voorzitterschappen. En toen hij 65 was, had hij er nog maar 19. Dus om even aan te geven hoe actief hij geweest is voor de Hellendoor of de Nijverdalse samenleving. Dus de Meester Tijhuisweg, hoe het een en ander in zijn werk gaat. In principe gaat het 1 juni in, maar er zal nog een feestelijk tintje aan worden gegeven. Zowel voor het park als voor de Meester Tijhuisweg.
Dank u wel. Anderen van de commissieleden nog een mededelingen? Nee? Dan gaan we naar het terugkoppeling presidium Twenteraad. Meneer Scholten.
Ja, voorzitter, dank u wel. Tegenwoordig de gemeente Hellendoorn, zoals u weet, in de Twenteraad. Althans in het presidium van de regio Twente, laat ik goed zeggen. Ik kom daar zo even op terug op die naamgeving, want dat speelt ook een rol. Ik heb u van de vergadering van 17 maart mijn notities rondgestuurd. Ik doe dat gewoon op mijn manier. Ik bedoel, dat is geen uitgebreid verslag. U hebt onlangs, misschien vandaag of gisteren, een uitgebreid of een iets uitgebreider verslag gekregen wat namens de griffiers is opgesteld van 17 maart. Waar ik het over wil hebben is over de vergadering van gisteravond, want die was er dus ook. En dat betekent eigenlijk dat ik op dezelfde manier even een paar punten aanstip, zoals ik dat ook gedaan heb met betrekking tot die vergadering van 17 maart. Dus zie je niet als een uitvoerig verslag zoals dat door de griffier straks wordt weergegeven. Maar ik zal de essenties even terugkoppelen. Nou, we hadden een vergadering ten gemeentehuizen van de gemeente Oldenzaal. Orno van Veldhuizen was weer de voorzitter. Er werd meegedeeld dat er nog een brief komt vanuit de gemeente Almelo met betrekking tot agendering en de wijze van agendering in het presidium. Daar werd op gereageerd van nou, zoals het nu gaat met griffiers die het voorbereidende werk doen, gemeenten die in kunnen brengen met betrekking tot die agendering. De meesten vonden dat wel goed, maar anderzijds men zegt, nou, we wachten die brief wel af, dat zien we dan wel. Het verslag van 17 maart werd vastgesteld. En daaruit pak ik even het volgende op, en dat zei ik net namelijk over de naamgeving. Er werd opgemerkt dat de naamgeving van een aantal bijeenkomsten en organen als wat verwarrend werd ervaren. Ja, en dat zou nog eens tegen het licht gehouden worden van hoe heten nu bepaalde organen en hoe heten bepaalde bijeenkomsten. Is het een raadsledenbijeenkomst, zo gezegd, of is het een Twenteraad? Ik bedoel, dat zijn twee benamingen voor bijna hetzelfde, om het zo te zeggen. Nou, dat is op zich niet zo interessant, maar dat werd dus wel opgemerkt. Er was een korte evaluatie van de bijeenkomst publiek gezondheid. Wij hadden in het presidium ook al een dergelijke evaluatie even gehad van wat vonden de mensen die namens de verschillende fracties daar aanwezig waren. Nou, inhoudelijk was de algemene stelling van was het een prima bijeenkomst. Wat men wel miste, en dat kwam ook bij ons uit het presidium eerlijk gezegd. In het vervolg zou je bij zo'n presidium van onze eigen raad, even ter verduidelijking. Toch, als je iets aankondigt als dit, duidelijker zijn in welk doel wil je bereiken die avond. En aan het eind van de avond ook afconcluderen of er, als er iets te concluderen valt en of er vervolgafspraken gemaakt worden. En nu gleed eigenlijk de avond weg van workshops in een hele gezellige netwerkbijeenkomst met borrel en hapjes. Maar er werd niks afgeconcludeerd, laat ik het zo zeggen. Dus dat was een punt wat gisteren besproken is. Dan werd er gesproken, en dat was eigenlijk de hoofdmoot van de vergadering, over het proces met betrekking tot de agenda van Twente. Portefeuillehouder, voorzitter van de agenda van Twente in oprichting officieel, Patrick Welman, wethouder van de gemeente Enschede, was aanwezig. Schetste eigenlijk waar men nu mee zit. Er is opdracht gegeven om de huidige lopende agenda van Twente te evalueren. Nou, dat wil men eigenlijk heel breed aanpakken met betrekking tot zowel de economie, maar dus ook andere thema's die een rol spelen in zo'n regio. Bijvoorbeeld, ik heb een aantal punten opgeschreven, logistiek, jeugdwerkloosheid, duurzaamheid. Van alles zou je daarbij kunnen betrekken. Dat wordt gepresenteerd op 15 juni. Dat was oorspronkelijk de bedoeling om dat gisteren te doen, maar men is toch een heel omvangrijke evaluatie aan het maken en dat wordt dus 15 juni. Op die bijeenkomst wil men eigenlijk en de evaluatie doen en zeg maar een soort schets geven van waar staat nu de regio Twente, waar staat Oost-Nederland in het veld van nou, een aantal criteria als bijvoorbeeld werkloosheid, et cetera. Men wil eigenlijk ook kijken van nou, zijn er bijvoorbeeld effecten duidelijk meetbaar in die periode die agenda van Twente gespeeld heeft. Werd ook opgemerkt dat dat een vrij unieke situatie is. Zo'n brede evaluatie in andere regio's waar ook iets dergelijks gespeeld heeft, zou dat niet het geval geweest zijn. Maar dat maakt niet weg. Dat maakt niet uit. Wij hebben afgesproken dat de agenda van Twente geëvalueerd gaat worden. Toen is er opgemerkt dat er een discussie geweest is. Moeten we diezelfde avond dan ook al na gaan denken over eventueel een nieuwe agenda van Twente? Daarvan is gezegd, nou, dat gaan we niet doen die avond. Daarvoor schrijven we een nieuwe beradenbijeenkomst uit in de loop van september. Zodat iedereen ook in de fracties, eigen fracties, achterbannen, na kan denken over willen we zoiets wel of willen we zoiets niet. En dat ook afgezet ten opzichte van de evaluatie. Dan moet je die evaluatie natuurlijk ook weer afzetten ten opzichte van de huidige tijd. Ik bedoel, het huidige tijdsbeeld is anders dan 8 jaar of 10 jaar geleden. Dus dat is ook wel een goeie, denk ik. Wat ook door enkele mensen werd opgemerkt. Dat men zegt, ja, een agenda van Twente, die zal er dus ook anders uit gaan zien. Een nieuwe agenda dan de oude agenda. Als er een komt. Want als er een komt, dat is namelijk het volgende punt. Wat dan ook aan de orde moet gaan komen. Zijn we bereid om daar geld voor beschikbaar te stellen? Ja? En hoeveel zijn we daarvoor beschikbaar te stellen? En ik heb daar ook gemeld dat er ook in onze raad, zeker bij een aantal partijen, de gedachte leeft van dat we daar, zoals men er nu over denkt, Twents dividend niet meer opnieuw voor zou moeten gaan inzetten. Ik spreek namens de raad van de gemeente Hellen. Of dat uiteindelijk wel of niet gebeurt, dat is aan de raad. Maar uiteindelijk, ik heb wel geprobeerd een stemming weer te geven. Nou, dat betekent dus ook dat in het najaar nagedacht moet worden over de financiering van een eventuele agenda van Twente. Ja, in welke omvang, et cetera. En dat was het met name gisteravond. Verder zijn de griffiers bezig met het opzetten van een soort protocol voor het presidium. Omdat er zeg maar, toch ook het presidium is ingesteld. Zeg maar, eigenlijk vanuit de gedachte van zij bepalen het proces en de agendering, niet de inhoud. Tegelijkertijd werd vanuit een aantal, raden is de wens geuit dat er een adviescommissie zou gaan komen. En daarvan is toen in een eerste presidiumbijeenkomst ook op voorstel van de voorzitter Onno van Veldhuizen gezegd. Nou, laten we, als er wat te adviseren valt, dan ligt het in eerste plaats bij de raden. Ja, maar het kunnen situaties zijn dat er een advies nodig is. Ja, dan zouden we dus daarvoor misschien het presidium kunnen gaan gebruiken. En anders moeten we weer een aparte adviescommissie in gaan stellen. Nou, daarvan heb ik u dat verteld via het verslag van de vorige keren. Dus dat was het gisteravond. Dus samengevat, 15 juni is er een bijeenkomst evaluatie agenda van Twente. En in september is er een tweede bijeenkomst als vervolg daarop, maar dan meer gericht op de toekomst. Dat was mijn verslag.
Meneer Scholten, dank u wel. Mensen nog vragen aan meneer Scholten?
Kijk even naar klopt ongeveer, hè? Ja? Oké. Okay.
Mevrouw Geursbakker.
Dank u wel, voorzitter. Kunnen we dan als commissie, in ieder geval aan de raad of aan de, als commissie, voorstellen om tussen de bijeenkomst van juni en die van september hier in de raad in ieder geval een goede of een themasessie of in ieder geval een agendapunt van te maken, zodat we een goede discussie kunnen vormen?
Dat is ook, dat moeten we ook zeker gaan doen, want dat is ook uiteindelijk de bedoeling. We hebben ook gezegd, nou, daar moet je gewoon een paar maanden voor nemen, zeker nog gezien de vakantieperiode. Ja. Dat moet je niet voor de vakantie nog willen doen. Doe dat ergens in september, dat betekent gewoon dat we een paar weken daarvoor het hoe dan ook moeten gaan behandelen. Ja, helemaal mee eens.
Nou, dan stel ik voor dat de griffier daar een datum voor prikt en daar een uitnodiging voor uitgaan. Ja? Nou, allemaal akkoord? Dan gaan we op deze manier verder. Gaan we over naar agenda punt 4. Bestuursstructuur regio Twente, instelling bestuurscommissie agenda van Twente. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Geurts, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook gekeken naar dit stuk en met in mijn achterhoofd eigenlijk de gedachten die we hebben afgesproken, zowel als gemeenteraad als voormalig regio Twente met de regioraad. Samenwerken waar nodig, zelf waar het kan. En dat blijven hanteren. De sfeer die uit dit stuk spreekt is toch wel heel erg alles samen doen. Dus ik zou daar heel graag toch nog even de aandacht voor willen vragen bij de portefeuillehouders. Van let daar op, wees daar alert in. Een andere vraag die er was is, hoe krijg je de democratie erin? Kritiek op de vorige regioraad was vooral, de democratie is niet duidelijk, is niet groot. Maar als ik dit stuk lees, wat er benoemd, de commissie heeft besloten dat er, de commissie heeft besloten dat er een extra werkgroep moet komen. Maar wie beslist dit? De commissie of de raad? Volgens mij is dat iets wat de raad beslist. En nu ligt het voor als voorstel. Maar eigenlijk is er dus al een voorgenomen besluit geweest en is dit stuk uitgewerkt. Dus vandaar even de vraag van, volgens mij op het moment dat er een idee is om een werkgroep op te richten, zou je dan als raad niet iets eerder betrokken moeten worden? En hoe kun je dat doen zonder dat je compleet van A tot Z betrokken bent? Want dat is ook iets waar we realistisch in moeten zijn, waar geen tijd, waar de meesten geen tijd voor vrij kunnen maken. Daarnaast staat de evaluatie pas in 2018. Wij zouden het graag eerder zien, gezien de opstartproblematiek bij alle nieuwe soorten en vormen van politieke bijeenkomsten en zeker een nieuwe vorm zoals deze, een grote vorm, eentje die veel impact heeft, zouden wij toch graag zien dat er ergens tussentijds nog een evaluatie is, zodat je op tijd kunt bijsturen, waar nodig, maar ook de raad extra kunt betrekken, juist in zo'n opstartjaar. Ik hoor graag wat de portefeuillehouders daarover willen zeggen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Scholt.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan namens de CDA wel zeggen dat wij op zich wel kunnen instemmen met de structuur die gekozen is. Ik bedoel, uiteindelijk ligt hieronder in feite een ministeriële regeling die aangeeft hoe je met gemeenschappelijke regelingen moet omgaan. Dus dat betekent eigenlijk het kiezen voor een collegestructuur, om het maar eens zo te zeggen. Ik zie mevrouw de voorzitter knikken. Die was ooit eens op een bijeenkomst hoe dat ons allemaal is uitgelegd. Hoe dit allemaal zou moeten. En ik denk ook dat je dus daar, die zin toen eigenlijk al duidelijk is geworden dat die structuur, zoals die nu geschetst wordt, de enige echte goede structuur is. Tenminste in de zin van dat de Twenteraad in principe het hoogste orgaan is. Maar dat met name vanuit de bestuurscommissies altijd onze eigen vertegenwoordigers, wethouders, burgemeesters, ter verantwoording geroepen kunnen worden in de eigen raad. Ik bedoel, dat is nog de directe verantwoording die er kan plaatsvinden. Dus op zich prima zaak. Waar wij als CDA eigenlijk wat moeite mee hebben. En misschien zit het ook wel een beetje toch wel achter de woorden van mevrouw Geurts. Is dat die bestuurscommissie direct al agenda van Twente is genoemd. We vragen ons af, waarom is dat nou nodig? Want die bestuurscommissie die bestrijkt, als ik de taken zo zie, een heel breed vlak. En het gaat met name ook om werkgelegenheid, het gaat om participatie, het gaat om heel veel. Ja, en dat wordt dan de agenda van Twente genoemd, alsof er al een voorschot genomen wordt op een nieuwe agenda van Twente. Nou, dat is eigenlijk, ik zou bijna zeggen, regio Twente, de goden verzoeken. Ik snap niet waarom men dat gedaan heeft. De andere commissie, bestuurscommissies heet ook gewoon heel nadrukkelijk hebben iets van de inhoud. De publieke gezondheid, CQ, OZJT, als iedereen iemand weet wat dat betekent. Ja. Maar waarom is deze commissie niet gewoon commissie werkgelegenheid of economie of weet ik veel wat genoemd? Ja? Wat gewoon een hele brede afspiegeling kan zijn van de taken die zo'n commissie onder zich heeft. Door het nu agenda van Twente te noemen, zou ik zeggen, oh, heeft deze commissie alleen taak tot evaluatie van de lopende agenda van Twente? Dat zou je namelijk kunnen denken. Of is deze bestuurscommissie al geroepen tot het opstellen van een nieuwe agenda van Twente? Allerlei verwarring. Ik snap niet eerlijk, ik heb nooit begrepen waarom men dit zo bedacht heeft. Ik vind het communicatief gewoon heel slecht. En dat als het gaat om dit agendapunt en ons wordt gevraagd om input te leveren voor een reactie, dan zou het wat CDA betreft dit wel een deel van de reactie kunnen zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Burgemeester.
Ja, er zijn door mevrouw Geurts een paar vragen gesteld. Het gaat over samenwerken. Het lijkt wel of er heel veel samengewerkt wordt. Nou, in de commissie Robben is heel nadrukkelijk in dat rapport wat vastgesteld is, ook door de raad, door alle raden, zijn een paar thema's genoemd, hè, waar echt samenwerking op is. Dat is op recreatie en toerisme, vrije tijdseconomie. Dat is op acquisitie, hè, dat is sociaal-economische structuurversterking. Dat zijn de onderwerpen waar je op moet samenwerken. Zo van, ja, dat kan je niet zeggen. Dat kan de een wel doen en de ander niet. Dan kan je kan niet, zoals we dat hier ook gezegd hebben, freeridersgedrag vertonen met dat soort onderwerpen. Maar de samenwerking, de andere samenwerking, of het nou gaat over duurzaamheid of mobiliteit, mobiliteit ligt nu even wat anders. Maar dat zijn coalition of the willing onderwerpen. En dat is dus niet verplicht om samen te werken. Dus in die zin is de lijn van de commissie Robben wordt gewoon gehanteerd, strak gehanteerd wat betreft samenwerken. Ja, je hebt het over de democratische legitimatie. Hè? Nou, ja, de heer Scholten heeft het antwoord eigenlijk al gegeven. De structuur, het is een collegeregeling. Maar uiteindelijk, kijk, de kaders heeft u gezet. En die stelt u straks natuurlijk ook vast als het gaat om een eventuele agenda van Twente. Dan hebt u nog gevraagd om een evaluatie of die vervroegd kan worden. Nou, ik moet zeggen, 2018 is natuurlijk al heel vroeg. Als je ziet dat die echt gaat lopen eind 2016, dan moet je gezien de procedures met alle raden al half 2017 een evaluatie hebben. En dan ben je net een half jaar opgestart. Ik zou dat niet 1, 2, 3 zo snel overnemen. Maar dat er gewoon goed geëvalueerd moet worden, is denk ik duidelijk. En wat
mevrouw Geurts-Bakker heeft aanvullende vraag.
Ja, over de evaluatie. En juist omdat je nu al eigenlijk al bezig bent. We hebben eigenlijk een vrij stilzwijgende start gehad. Formeel is de laatste regioraad in november geweest, oktober, november afgelopen jaar. En daarna is al de voorbereiding geweest voor deze vorm. En zijn ze eigenlijk al bezig. Dus volgens mij op het moment dat je eind 2016 gaat kijken van, nou, wat hebben we nu het eerste jaar gedaan, bereikt, opgestart en behaald, dan zou je al in ieder geval een evaluatie kunnen houden. En dat hoeft niet een hele uitgebreide zoals die in 2018, maar dan heb je wel een aantal pijnpunten eruit. En als je die er al uit hebt, kun je in ieder geval 2017 een jaar in wat vloeiender gaat. Zodat je in 2018 ook een nieuwe agenda met een vorm die al loopt, die al werkt. Dus vandaar ook de vervroegde evaluatie.
Meneer Scholten.
Ik ben niet echt goed dat u nou bedoelt. Wilt u een evaluatie van de structuur van de regio Twente? Of een nieuwe evaluatie van de agenda van Twente? Dat is op de inhoud.
Mevrouw Geurtbakker.
Nee, want die agenda van Twente, zoals u net ook al zei, dat komt sowieso in september. Dus dat is de inhoud. Dit gaat met name over de structuur van, werkt dit op deze manier? Of zitten er nog kinderziektes in die je kunt voorkomen? En als je pas in 2018 dat gaat evalueren, zou je al een start kunnen hebben met wat problemen die je dan nog moet oplossen. Terwijl als je dat in 2017 al op kunt lossen, heb je eigenlijk alweer een voorsprong, waardoor je dus een nieuwe raadsperiode wat makkelijker ingaat. Maar ook met een structuur waarvan je eigenlijk al weet van waar de grootste pijnpunten uit zijn. Dus puur op procesmatig gebied.
Meneer Scholten.
Maar zou je dan, als je werkende weg ontdekt dat de structuur niet goed functioneert, daar direct maar wat aan doen? Zou je dan moeten wachten tot een evaluatie? Of zou je dan zeggen van, laten we gelijk maar beginnen?
Mevrouw
Geurtbakker. Dat is mijn idee, hoor.
Nou, dat zou natuurlijk ideaal zijn. Alleen omdat we nu al een aantal commissies hebben, en ik ga ervan uit dat die commissies nog niet vlekkeloos ook met elkaar samenwerken, kan het zijn dat in één commissie een probleem wordt geconstateerd, wat nog niet meteen doorwerkt in andere commissies. Terwijl als je daar iets breder naar kijkt, dat je zou kunnen constateren van, goh, dat is eigenlijk wel een probleem wat we overal kunnen tegenkomen en wat we meteen kunnen verhelpen. Dus en natuurlijk, als je problemen tegenkomt, moet je die oplossen. Nog even los daarvan, maar dan ben ik met u eens.
Oké. Zullen we het hier even bij laten? Burgemeester, gaat u verder?
Dan nog even over de titel, Agenda van Twente. Ja, wij keken elkaar ook al even aan. Zo van, wij weten ook niet waar het vandaan komt. En ik ben het met u eens. Het geeft heel veel verwarring. In het stuk ziet u ook dat het gaat vooral over economie, vrije tijdseconomie, werkgelegenheid, hè, die drie onderwerpen, had het anders genoemd, want nu krijgt het een hele andere lading en krijgt het al bijna een politieke lading, terwijl die discussie nog moet worden gevoerd. En het advies is om het in de bedenkingen, want dat wordt dan nu gevraagd, een reactie te schrijven om dat aan te kaarten.
Oké, dank u wel. Wil iemand anders er nog wat over zeggen? Dit kan naar de raad? Ja? Dat doen we niet aan het hamerstuk, hè, want dan kunnen we opdrachten meegeven. Oké, dank jullie wel. Dan gaan we naar agenda punt 5, presentatie over ontwikkelingen op het gebied van financiën. Daarvoor geef ik het woord aan de heer Titsing. Gaat u gaan. Even een vraag. Vragen tussendoor of achteraf? Want dat is voor mij heel lastig, hoor. Dan kan ik het niet.
Ja, als het. Het is helaas heel technisch. Dus op het moment dat er ergens iets in onduidelijkheid is, mag wat mij betreft een vraag gesteld worden, kan ik hem meteen beantwoorden. Want het is droge kost.
Dan ga ik het even niet voorzetten. Dan ga ik gewoon achteroverleunen en meeluisteren.
Ja, ontwikkeling op het gebied van financiën. De bedoeling was dat er in de vorige commissie ABZM een presentatie gegeven zou worden door mijn collega's Josien Brama en Johan Dokter over de VPB. Die commissie ging niet door, dus is deze presentatie verschoven naar vanavond. Alleen kwamen er toch wat actuele onderwerpen voorbij, waarvan het college gezegd heeft, misschien is het goed om de commissie ABZM daar toch in mee te nemen. En dan praat ik met name over de begrotingsbrief van de provincie die is ontvangen en wijzigingen in de BBV. En ja, ik wil u daar toch kort in meenemen. wat ik al zei, het kan heel technisch zijn. We proberen het zoveel mogelijk te vermijden, maar we ontkomen er helaas niet aan. Mocht er iets onduidelijk zijn, stel gerust de vragen. Aan het eind wil ik nog even terugkomen op de bijeenkomst die we hebben gehad na afloop van de vorige commissie ABCDEM over het schrappen van EMBU-RAP en een andere manier van communiceren van cijfers richting commissie ABCDEM. Nou, we beginnen met de begrotingsbrief van de provincie. Die is ontvangen. Op zich zit er niet heel veel bijzonders in ten opzichte van voorgaande jaren. Waar ze mee beginnen is dat een begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Structureel betekent voor het eerste jaar en het laatste jaar van de begroting. En reëel betekent dat het ook daadwerkelijk sluitend moet zijn. Dus dat er niet heel veel taakstellingen in staan of allerlei onduidelijkheden of dekkingen uit reserves. Een belangrijke wat er ook altijd in staat en normaal geen probleem is, is de jaarrekening 15, begroting 17 moet er tijdig binnen zijn. Voor de jaarrekening is dat 15 juli, voor de begroting 15 november. Maar ja, we hebben al een keer geschetst dat het jaarrekening 15 proces erg gefrustreerd wordt door het sociaal domein en de controle daarop. En er is nog dagelijks krijgen wij nieuwsbrieven van VNG, PwC, andere accountants om maar aan te geven hoe lastig het is. De controle bij ons is ook nog niet afgerond. Die staat nu, de eerste controle wel van de regio. Jaarrekening. Maar voor het sociaal domein staat nu gepland voor eind mei. En er zijn al gemeentes die te horen hebben gekregen van accountant dat ze dat het eind juni gaat worden voordat ze daar gaan controleren. Dus hoe dat gaat lopen is erg spannend. Het college staat in ieder geval op het standpunt van wij zorgen ervoor dat er op 11 juli in de gemeenteraad een jaarrekening ligt. En ja, u hebt de accountant aangesteld en als er dan geen accountantsverklaring ligt, dan zult u met de accountant moeten kijken van hoe het opgelost kan worden. Uiteraard komt er een advies van het college bij waarvan wij vinden, of waarvan het college vindt, hoe we daarmee verder moeten gaan. Ander punt in de brief, en dat is ook, het heeft er wel vaker in gestaan, maar nu wat nadrukkelijker, met name door de situatie in de gemeente Almelo, is dat negatieve reserves, hoe men daarmee omgaat als de reserve negatief wordt als gevolg van grondexploitaties. Almelo heeft bijvoorbeeld heel veel af moeten boeken, daardoor een negatieve algemene reserve gekregen. Nou ja, in de wet staat dat je dat binnen 4 jaar op moet lossen. Nou, soms is dat mogelijk, soms is dat niet mogelijk. Los je dat binnen 4 jaar op, is er wat betreft de toezicht niets aan de hand. Lukt je dat niet binnen 4 jaar, kom je onder preventief toezicht van de gemeente. En dan heb je de mogelijkheid om het nog binnen 10 jaar op te lossen. Van de provincie. Dan heb je de mogelijkheid om het binnen 10 jaar op te lossen. Dat is echt de maximale termijn. Nou, daar staat in de brief wat nadrukkelijk over geschreven. Incidentele baten en lasten hebben we volgens mij elk jaar wel even over als de provincie hier weer op bezoek komt. Altijd een onderwerp waar de provincie heel erg naar kijkt, wat wij wat minder van belang vinden. Wij willen gewoon een begroting hebben waarin wij de raad meenemen in meerjarenperspectief. En ja, de provincie kijkt toch iets meer naar de cijfers en wij iets meer naar het beleid erachter. Volgende ook een belangrijke onderhoud kapitaalgoeden, schrijven we zelf ook altijd in onze begroting. Daar gaat men met name op toezien van in hoeverre is de achterstand zeg maar in je onderhoud op al jouw kapitaalgoederen, gebouwen, wegen, al het gemeentelijk bezit. Je ziet landelijk dat er heel veel bezuinigd is op kapitaalgoederen, openbaar groen, wegen als voorbeeld. En men gaat daar toch naar kijken van is daar niet een te grote aanslag op gepleegd? En wat doet de gemeente eraan om te voorkomen dat er kapitaalvernietiging is gedaan. Dus dat is iets waar de begrotingsprovincie zwaarder op gaat toetsen. Ja. Het is een algemene brief die in alle 14 of alle 25 gemeenten gaat. Ja. Dan de decentralisatie sociaal domein. Konden we vorig jaar nog volstaan om te zeggen van baten is lasten. Wat we binnenkrijgen gaan we ook maximaal uitgeven. Dat accepteert de provincie nu niet meer. Je moet een betere onderverdeling hebben van de lasten. Gisteren, als het goed is, denk ik, of dinsdag heeft wethouder Koes de commissie Samenlevingszaken daar ook in meegenomen. Hoe wij daar tegenaan kijken. En op zich, dat beeld is voor ons ook duidelijk. Dus is dat voor ons geen probleem om daar veel meer over te gaan schrijven. En de provincie heeft aandacht gevraagd voor de herziening van het BBV. Dan ga ik daar ook meer verder als er of de brief verder geen vragen zijn. BBV, de wijzigingen, dat heeft te maken met wethouder Staf de Pla van Eindhoven. Die heeft in een adviesgroep gezeten om toch het BBV op onderdelen te wijzigen. Het BBV staat trouwens voor besluit, begroting en verantwoording provincies en gemeenten. En dat houdt in van, het geeft aan waar minimaal een begroting en een jaarrekening aan moet voldoen. En met name binnen de jaarrekening hoe een balans eruit ziet, hoe je met je afschrijving om moet gaan en dat soort zaken. Eind vorig jaar zijn er wijzigingen bekendgemaakt, maar ze zijn pas eind maart en deels begin april gepubliceerd. En helaas met toch wat wijzigingen ten opzichte van hetgeen wij eind van vorig jaar gepresenteerd hebben gekregen. Dus het is wel lastig om het nu allemaal nog te verwerken in de begroting 2017. En dat het wat lastig is, geef ook wel aan, want de commissie heeft in ieder geval aangekondigd, de commissie BBV, dat ze met 6 notities komen om dit uit te gaan leggen. En de laatste notitie verschijnt in november. Dan heeft u de begroting al vastgesteld. Nou, waar gaat het over? We hadden boekhoudvoorschriften in 1995 destijds voor de oudere raadsleden, zittende raadsleden onder ons, de comptabiliteitsvoorschriften 1995. Die gaven redelijk aan, voorschreven aan waar met name een jaarrekening aan moest voldoen. In 2004 kwam het BBV en dat gaf heel veel vrijheid aan gemeenten. Vrijheid in programma's die je niet meer verplicht hoefde te volgen. Vrijheid in producten die je zelf mocht samenstellen. En de raad stond echt centraal volgens het BBV. Nou, wat ze aangeven, dat is nog steeds zo. En de wijzigingen die we nu doorvoeren hebben te maken met de informatiebehoeften van de raad. En als je dan vraagt aan de commissie van wie is de raad, ja, daar hebben ze geen antwoord op. Want volgens ons is het nog zo dat voor alle 395 gemeenten inmiddels de raad autonoom is en zelf bepaalt hoe zij naast de wettelijke kaders een begroting wil inrichten. Keuze voor eenvoud is een uitgangspunt van de commissie. Vergelijkbaarheid, dat is een woord wat steeds meer terug gaat komen. Ze willen gemeenten gewoon kunnen vergelijken met elkaar. Vanuit de wens van de raad, zoals gezegd. Maar vergeet niet, in de commissie BBV zit ook het CBS. En die willen heel graag gemeenten met elkaar vergelijken. Dus je ziet ook in die commissie, er zit een CBS zit erin, accountants zitten erin, gemeenteambtenaren zitten erin, er zit een griffier in, er zit een gemeentesecretaris in. Iedereen met hun eigen belang. En uiteindelijk zie je toch helaas dat zo'n BBV dan toch weer een compromismodel wordt. Daar zullen we straks ook wat voorbeelden van zien. Nou, waar het nog steeds om gaat is horizontale informatie, dus informatie van college naar raad voor verticale verantwoording richting provincie en via het CBS aan het Rijk. Een hele belangrijke stem heeft Europa erin. Die wil toch de boekhoudvoorschriften uniform maken voor in Europa. Nou, straks geven we even aan bij het VPB wat dat voor ons voor consequentie onder andere heeft. En steeds meer digitale beschikbaarheid van vergelijkende informatie. En daar op zich zijn wij wel voorstander van. Nou, wat wijzigt er dan onder andere? Uniforme taakvelden komen er, kom ik straks wel even op terug. Beleidsindicatoren worden vastgesteld, kom ik ook nog even op terug. Je moet verbonden partijen, waar nu een paragraaf is, helemaal toe gaan rekenen aan programma's. Dus dat je aantoont wat de verbonden partij waar je in zit voor meerwaarde heeft voor het betreffende programma. Overheid moet op een andere manier gepresenteerd worden en rentelasten ook op een andere manier berekend. Daar komen we nog even kort op terug. Een belangrijke is het activeren van investeringen met een maatschappelijk nut. Veruit het grootste onderdeel daarvan is wegen. Op de balans is maatschappelijk nut ongeveer een 24 miljoen euro. Het BBV tot nu toe zegt liever niet afschrijven, maar in één keer de kosten nemen. De wijziging is verplicht afschrijven. En nou, je kunt wel nagaan dat dat heel veel budgetaire consequenties kan hebben. Omdat je bijvoorbeeld 800.000 euro in je exploitatie hebt zitten, wat je gewoon jaarlijks nu aan wegen geeft. Je moet er in één keer afschrijven. Ja, dan heb je maar een beperkte afschrijvingslast van een enkele tienduizenden euro's. Dus je krijgt een in die zin een heel scheef beeld. Men zegt dat men daardoor de gemeentes beter kan vergelijken. Maar oude investeringen mag je niet gaan activeren. Dat betekent dus dat het minimaal 25 jaar duurt voordat alle gemeenten vergelijkbaar zijn. Nou, ik zei net al, 95 hadden we de compatibiliteitsvoorschriften, in 2004 BBV, 2016 het nieuwe BBV. Dus binnen nu en 25 jaar zal er ongetwijfeld wel wat veranderen, waardoor de vergelijkbaarheid toch lastig zal blijven volgens mij. Nou, twee andere, men wil een beter inzicht in het EMU-saldo voor het Rijk. En vennootschapsbelasting komen we straks wel op terug. Een van de wijzigingen die al doorgevoerd is, die staat ook bij ons in de begroting 2016, zijn 5 verplichte kengetallen. In de jaarrekening komen ze ook terug. In de begroting zijn ze toegelicht. Op zich, ja, redelijk voor zichzelf sprekende kengetallen. Maar ook daarvan moet je wel weer in het kader van vergelijkbaarheid de waarde bekijken. Een mooi voorbeeld is het kengetal grondexploitatie. Want dat kengetal gaat een stuk verbeteren doordat wij het sociaal domein nu hebben gekregen van het Rijk. Nou, om maar even aan te geven hoe dat in verhouding staat met elkaar. Want je geeft aan van wat is het grondexploitatie als onderdeel van je totale exploitatie. Nou, door het sociaal domein groeit jouw totale exploitatie, waardoor jouw grondexploitatie minder belangrijk is geworden. Dus de vergelijkbaarheid tussen dit jaar en volgend jaar is daarmee al erg lastig te maken. En daar betekent ook wel, ja, het zijn kengetallen, maar je moet wel het verhaal achter de kengetallen weten. Zoals genoemd, de taakvelden. Hoe moet je dat zien? Op dit moment zijn we vrij in het opbouwen van onze begroting. Programma's, daaronder liggen producten. En dan intern liggen daaronder nog een keer grootboekrekeningen. Wat niet gepresenteerd wordt, die grootboekrekeningen zijn ook nog een keer gekoppeld aan functies. En die functies die gaan naar het CBS om toch de gemeentes te kunnen vergelijken met elkaar. Verder niet zichtbaar, worden ook niet gepubliceerd. Alleen op bepaalde sites kun je het terugvinden. Nou, nu verdrijven gezegd van wat we willen is die functies gaan weg. Daar komen taakvelden voor in de plaats. En die taakvelden die moeten verplicht gekoppeld worden aan programma's. En die moet je ook verplicht publiceren. Dus een stukje vrijheid wat je nu had met producten, dat hou je. Maar naast producten krijg je taakvelden die toch heel erg weer op producten lijken. En ik denk niet dat het daardoor duidelijker wordt, maar we krijgen dus in ieder geval iets gepubliceerd. In welke vorm dan ook, daar moeten we nog naar gaan kijken. Met taakvelden die gekoppeld zijn aan programma's. Dit zijn de verplichte taakvelden. U kunt de presentatie krijgen, dan kunnen ze rustig een keer nalezen. Welke vallen daarin op? Dat zijn 04 overhead, 05 treasury. Dat heeft te maken met het doorberekenen van overheid en het doorberekenen van de rente. Daar kom ik nog wel even op terug. En wat nieuw is, is dus 09 vennootschapsbelasting. En een wat lastige is 08 overige baten en lasten, want daarin zitten bijvoorbeeld reserveboekingen. En wat wij graag willen is reserves toerekenen aan de programma's waarin ze thuis horen. Als je een reserve wegen hebt, wil je dat laten zien in een programma wegen. Maar aangezien je een taakveld verplicht moet koppelen met een programma, ja, zal een 08 overige baten en lasten gekoppeld worden aan programma 8. En dus ook de reserve wegen wordt gekoppeld aan programma 8 bestuur en middelen. Volgens mij wordt het daar niet duidelijker door. Maar goed, het is verplicht, dus we zullen dat op moeten volgen. Nou, ik heb het al een paar keer gehad over overhead. Wat daarin wijzigt en ook fors wijzigt, is dat alle overhead uit de programma's weg moet. Dus alle kostentoerekening, indirect, of de uren zijn van medewerkers die wordt doorbelast, gebouwen, automatisering, noem alles maar op. Al die overhead moet uit de producten weg en die worden in één programma straks gepresenteerd. Op zich zijn we daar wel blij mee, want ik denk, we hebben heel vaak, als we alle programma's langslopen, dat je elke keer hebt, ja, een verschil in interne doorberekening. En altijd lastig uitleggen, dus ik denk wel dat het daardoor duidelijker wordt. Wat ook een voorstel was van de commissie, van als je dan toch de overhead uithaalt, haal dan ook de rente weg. Dat is ook een vorm van overhead wat je overslaat op al je producten. Dan is het meteen helemaal duidelijk. Dan heb je dus één post overhead en één post renteresultaat. Nou, daarvan heeft de commissie uiteindelijk dat voorstel niet overgenomen. Dus we moeten wel de rente door blijven belasten aan een product, maar niet de overhead. Reden daarvoor worden niet gegeven, maar wij vinden het vreemd. Het was een duidelijk voorstel van de oorspronkelijke adviesgroep om het wel te splitsen. Nou, wat houdt het onder andere in, is dat je niet meer kunt kijken op een programma riolering en bij product riolering, product afval, hoe je afvalstoffenheffing, zeker je rioolheffing in elkaar zit. Want alle overheid is daar niet meer aan toegerekend. Dus je zult in je begroting straks zien, bijvoorbeeld bij riool, dat je 3,5 miljoen aan baten hebt en 1,8 miljoen aan uitgaven. We praten wel over 100% kostendekking. Dus de paragraaf lokale heffingen zal in die zin gewijzigd moeten worden, dat je daarin aan gaat tonen dat je toch maximaal 100% kostendekking hebt. Dus je krijgt een fictieve overhead toerekening zeg maar aan je producten. Er is gevraagd van, nou, als we dan toch overhead moeten toerekenen op die manier, laten we dat dan eenduidig doen om toch de vergelijkbaarheid zeg maar in stand te houden als u dat graag wil. Dat hebben ze weer niet overgenomen en ze hebben 3 modellen gepresenteerd. Dus we mogen op 3 manieren de overheid doorrekenen. En ja, de vergelijkbaarheid tussen gemeenten zal daardoor ook weer niet toenemen. Een ander onderwerp is beleidsindicatoren. Die moeten we ook verplicht op gaan nemen. Die worden gekoppeld aan programma's. En die zijn beschikbaar op, ik weet niet of u de site kent, www.waarstaatjegemeente.nl. Op zich een erg mooi, ik kan hem wel even laten zien, zo'n erg mooie site waarin gemeenten heel veel zaken van een gemeente kunt vergelijken. Ik heb daar een sheet van, maar het is misschien... Even kijken of het... Ja, dit werkt beter. Dit is de site waar staat je gemeente.nl. Je kunt op heel veel onderwerpen... openbare orde en veiligheid. Daar kun je dus de gemeente Hellendoorn vergelijken. Ik heb nu, je kunt hier op cursus maken. Ik heb hem even vergeleken met andere gemeenten van omvang 25 tot 50.000 inwoners. Nou, dan zie je dus hier dat je... Ah, nou snap ik waar we moeten laten zien.
Dus ze zijn niet allemaal gevuld?
Nee, dat klopt. Niet alle programma's zijn gevuld. Maar je ziet dus hier van hoe doe jij het ten opzichte van een andere gemeente. Op zich een erg leuke site. Wat ik al zei, BBV bijvoorbeeld staat erop. Dan zie je een aantal kengetallen zie je hier, die verplicht zijn, zie je hier terugkomen. Kijk er gerust een keer naar. En wat voor ons dan ook interessant is, wat wij er uiteraard naar kijken, is naar het geld. Gemeentelijke financiën. Nou, hoe doet Hellendoorn? Hoeveel baten per inwoner heb je? Hoeveel lasten per inwoner heb je? Nou, dan vergelijk je dus hier met een kaart van de andere gemeenten van jouw gemeentegrootte. En op zich, dit vind ik wel een grappige. Als je kijkt, bij Hellendoorn gaf altijd meer uit dan de gemiddelde andere gemeenten. Als je dan gaat kijken, dat is de witte streep. De oranje streep, dat zijn de andere gemeenten. En wij zijn vrij vroeg begonnen in het kader van de crisis die op ons afkwam met bezuinigen. In 2010 een hele forse operatie. En je ziet dat wij hier daar ook toch vrij fors gesneden hebben. En daarmee ruim onder zeg maar, de andere gemeenten zijn gekomen. Daarnaast zie je wel dat andere gemeenten ook zijn gaan bezuinigen. Toch in een iets mindere mate. En uiteindelijk liggen we nog redelijk gelijk, zou ik kunnen zeggen, met andere gemeenten. Het is op zich echt een leuke site om een keer naar te kijken en te vergelijken met andere gemeenten.
Ja, dan mag ik even iets over vragen nog?
Ja.
Ja, het is duidelijk een SharePoint-omgeving, zie ik. Moesten jullie zelf de cijfers aanleveren of halen ze die ergens vandaan?
Wij zijn verplicht om heel veel cijfers overal aan te leveren. En wat zij doen is die cijfers koppelen. Dus het is een site van de VNG in samenwerking met King. Bijvoorbeeld heel veel informatie van ons. Als je kijkt naar de financiële cijfers, halen ze allemaal weg bij het CBS. Wij moeten verplicht via die functies waarin zij cijfers aanleveren bij het CBS. Dat is allemaal open data inmiddels. En wat zij doen is die data koppelen. En je hebt ook nog een andere begrotingssite waar je begrotingen van gemeenten kunt vergelijken. Wat dat betreft zie je steeds meer tools die gebruikt worden, omdat het allemaal open data is. Ik kan wel even laten zien. Het is wat klein. Hij staat er al. Dit zijn de 39 kengetallen die wij verplicht op moeten nemen. En helemaal rechts zie je ook wat de bron is waar ze vandaan gehaald worden. Ik hoef ze niet allemaal door te lopen. Dat wordt een beetje laat. Maar ze spreken op zich denk ik redelijk voor zich. Sommige zijn wat lastiger denk ik dan andere. Maar je ziet ook meteen dat ze gekoppeld zijn aan de taakvelden die ik net benoemde. Dit zijn dus verplichte kengetallen die we allemaal gereed moeten hebben voor 1 januari 2017. In ieder geval in je begroting opgenomen. Hier zal ik jullie verder niet heel erg mee lastigvallen, maar dit is één sheet van de 5 of 6 die gaat over grondexploitaties. En daar wijzigt enorm veel, met ook een behoorlijk financiële impact. Niet in exploitatie genomen gronden, daar staat de afkorting voor. Gronden die wij nog niet zeg maar, als bouwgrond voor ogen hebben. Dat mag straks niet meer, dat heet nu voorraad op de balans. En dat wordt straks gewoon bezit bij je vaste activa.
Kunnen jullie dat even
in de
uitleg bijzetten?
Ik heb hem alleen maar... Nee, ik zal jullie niet met de techniek maar even om aan te geven dat er gewoon heel veel verandert. Ik ga het ook allemaal niet doornemen, maar er gebeurt gewoon heel erg veel binnen grondexploitaties met behoorlijk financieel impact. Dat is wat we eigenlijk even meer willen geven, maar we kunnen wel even bijzetten wat het betekent. Maar in ieder geval, wie is een bouwgrond in exploitatie? Dan zal ik dat ook even zeggen. Naar VPB hebben we het al over gehad. Nou, uiteindelijk waar het op neerkomt, maar dat komt straks bij de VPB komt dat wel aan de orde, is dat je heel goed moet kijken hoe je je grond zeg maar, waardeert op de balans. Laat ik het daar maar even heel kort bij laten. Want er zijn gewoon heel veel CIS die hier op toezien. En in de paragraaf grondexploitatie komen we daar ook wel uitgebreid op terug in de begroting. Dan geef ik graag het woord aan... Ja.
Sorry, ja, excuus. Hoe wij er ook, wij hebben deze presentatie ook gehad en wij als college vroegen ons ook af. Want we hebben natuurlijk nu een bepaalde opzet van onze begroting. Hè, de 8 programma's die gekozen zijn. Er zijn allerlei dingen aan gekoppeld. Ook het coalitieakkoord, collegeprogramma, allerlei paragrafen. Nu zag ik bijvoorbeeld een van die taakvelden. Zie je bijvoorbeeld volksgezondheid en milieu wordt daar in één taakveld gegoten. Hè? Afvalriool en volksgezondheid hoort dan in één keer bij elkaar. Mag je nou ook, want dit is een kennelijke verplichting, mag je nou ook als raad gewoon zeggen, wij willen graag onze structuur houden zoals wij die hebben. Daar kunnen wij op sturen. Weet je dat? En dat je daarnaast datgene wat je verplicht moet aanleveren in een apart boekwerk doet. Zoals de hogere overheid. Dezelfde cijfers daar wel in, maar dan wel op een andere manier. En dat je je eigen stramien, die je zelf als raad wilt, zou kunnen handhaven.
Ja. Uiteraard hebben we dit ook wel met collega's inmiddels besproken. En daar hoor je toch verschillende geluiden. Het meeste wat je hoort is toch van de raad is autonoom. Wij hebben ons eigen programma, onze eigen producten. Dat is voor een periode van 4 jaar afgesproken met elkaar. Dat ligt vast en we houden die lijn vast. Want dat vinden wij belangrijk. Dat is waar wij op willen sturen. Dat is eigenlijk het meest gehoorde beeld. Wat dan wel verplicht is, is inderdaad die taakvelden. Nou ja, daar hoor je van dat collega's zeggen, nou ja, we gooien het wel ergens op internet. Heel ondankbaar, dan kunnen ze het wel ergens vinden, iemand die het nodig heeft. Andere collega's die zeggen van, ik doe wel een gekleurde pagina in het boekwerk en zeg gewoon, alles wat erachter zit, moet je gewoon vergeten, maar ik ben verplicht het te publiceren. En een enkele gemeente zegt toch van, ja, wij gaan dit wel overnemen. Maar het lijkt mij het meest logisch van de raad en het college hebben afgesproken met welke programma's en producten zij willen werken, dat je daar in eerste instantie gewoon aan vasthoudt. Maar ik wil graag als mensen er anders over denken.
Volgens mij moet je echt het nieuwe aanhouden. Het is wel heel spannend. Ik vind het ook wel heel eng. Want ik heb het gevoel dat we er heel anders voor gaan staan. Maar volgens mij moet je dat niet doen, zo'n schaduwboekhouding erbij naast. Nee,
volgens mij doe je dat ook niet. En dan laat ik een ander geluid horen. Dan zeg ik van, nou, we zitten nu halverwege een periode. Ja, en waarom zou je dat nu dan inderdaad naar ons toe over de kop, op de kop zetten? Dan denk ik van, nou, we weten nu hoe het in elkaar zit. Pak dan eens in het ingaan van een nieuwe periode. En het is niet dat je dus een schaduwboekhouding bijhoudt of zo. Nee, het is gewoon officieel allemaal geregistreerd en gecontroleerd. Dus dat is niet aan de orde volgens mij. Ik hecht er wel aan dat wij ons eigen gegevens goed inzichtelijk zijn.
En misschien even de toelichting. Kijk, een schaduwboekhouding hebben we niet. Wat we op dit moment al hebben, wat ik zei van, wij leveren ook op dit moment aan CBS al aan op basis van functieniveau. Dat ziet u niet, maar ik bedoel, dat zweeft onder elke boeking, zeg maar, wordt dubbel gemaakt. Eén keer naar een product toe en de andere keer naar een functie. Dat is verplicht en dat doen we nu al. Eigenlijk wijzigt dat niet als je hiernaar kijkt naar de taakvelden die nu verplicht worden gesteld. Het enige verschil is dat die functies, die hoeft je niet echt te koppelen aan programma's en dat te laten zien. Bij taakvelden ben je wel verplicht om dat te laten zien. Alleen, en bedoel, ik begon al van beleidsvrijheid van gemeenten, dat was een groot goed in BBV. En je ziet gewoon dat die beleidsvrijheid wordt ingeperkt op het moment dat je dit allemaal gaat volgen. En ja, ik vind dat op zich geen goede ontwikkeling, maar dat is puur hoe ik er tegenaan kijk. Ik vind dat je als raad autonoom moet zijn en die autonomie is dat toch zeker in stand moet houden. Wij bepalen, vind ik hier, waar wij op willen sturen en niet de Rijksoverheid.
Maar mag je daar dan voor afwijken? Want ik neem aan, dit jaar moet je dus deze nieuwe vorm gaan gebruiken. Dus we kunnen het voor onszelf misschien wel in de oude vorm houden, maar voldoe je dan aan de eisen, zeg maar, van de provincie. Dus volgens mij moet je hem toch sowieso een nieuwe versie aanleveren. En om dan 2 versies te gaan maken, lijkt mij in ieder geval qua werk.
Nee, op zich is dat heel goed te doen. Wij kunnen nog gewoon de huidige begroting maken zoals we hem nu maken. Het enige wat je krijgt is een extra bijlage waarin je aangeeft, dit programma kent deze taakvelden met deze bedragen. Dus het zal 2 of 3 pagina's extra worden in je boekwerk. Dat mag, want dan voldoe je aan. Er staat verder niet bij hoe je het moet publiceren of je het moet toelichten. Dat mag allemaal. En eigenlijk ook wat wethouder Beintema zegt, het wordt je eigenlijk opgedrongen om bepaalde producten samen te voegen die je misschien niet helemaal wilt samenvoegen. En van wethouder Koes kreeg wel ook een opmerking die zegt van, ja, als ik kijk met name binnen het sociaal domein wat ze daarvan schrijven, ja, dat is voor mij absoluut niet een niveau waarop ik graag wil verantwoorden aan de raad. Dus je wordt dan gedwongen en het lijkt mij beter om toch je eigen lijn te blijven kiezen. Dat is wat het college heeft afgesproken met de raad. En dat mag ook gewoon.
Maar als ik al die punten zo zie, dan denk ik, als ik het zo lees, dan lijkt het mij alleen maar een toevoeging en extra duidelijkheid te geven. Dat ook burgers die onze begroting lezen, mochten ze het lezen, dat het alleen maar extra openheid en duidelijkheid geeft. Ik zie eigenlijk niet een reden om het niet te doen.
Nou, wij geven die openheid nu ook. Kijk, wij hebben programma's en onder die programma's hangen producten. En wat wij publiceren in onze begroting, in onze jaarrekening, is het productniveau. En je zou strikt genomen kunnen zeggen van de raad gaat over programma's, wat laat je wel of niet zien. Nee, we zeggen van we sturen op productniveau. En die producten, wij hebben meer producten dan hier aan taakvelden staat. Dus als je zegt van wil je gewoon duidelijkheid hebben, lijkt het mij verstandiger om aan je eigen producten vast te houden en niet meer te gaan in deze programma's. In ieder geval niet als hoofdsturing, laat ik het zo zeggen. Het is verplicht, dus je zult het zeker mee moeten nemen. Maar volgens mij moet je toch wel vasthouden aan je eigen producten.
Maar dat extra boekwerk, is dat wel gewoon te krijgen? Los van of mensen beslissen, ik wil mijn eigen boekje, ja of nee. Ik vind het geen goed plan. Ik denk dat we met z'n allen het heel spannend vinden, heel eng. Niet alleen wij als gemeente, maar elke gemeente, denk ik wel. Ik vind gewoon dat je nieuwe richtlijnen gewoon direct moet volgen. Direct.
Maar wij volgen de richtlijnen. Maar
misschien
maar
dat snap ik wel.
Ik ben nog heel concreet. Nou, hebben wij een heel gedetailleerde begroting. Tot op... Echt op soms een paar duizend euro nauwkeurig. Ja, en dat geeft ons heel veel informatie. Als je dit zou volgen, dan krijg je alles op één grote hoop. Een paar taakvelden en dan is alles bij elkaar geveegd. Dus, en dat geeft toch veel minder informatie. Wij willen toch over het algemeen toch weer weten waar blijft het allemaal. Nou, dan zie je dat niet meer.
Ik denk dat het gewoon heel goed is dat je precies volgens de nieuwe richtlijnen dat je het zo bekijkt. Denk ik wel. En als jij daar ondertussen nog allerlei dingetjes erbij wil hebben, is prima.
Dan krijg ik dat niet meer.
Jawel, dat vraag ik nu net. Krijgen we daar wel die wat we aan moeten leveren?
En als je voor het nieuwe kiest, echt voor het nieuwe kiest, dan laat je de andere overeind. Dan is de andere weg. En wat Arnold zegt is, hou het andere in stand en voeg het nieuwe, die taakvelden, eraan toe.
Dan hoeft de programmastructuur die wij nu hebben ook niet overhoop. Want dan heeft u ook gekozen dat die 8 programma's die we nu hebben, dat blijft dan ook zo. Alleen inderdaad, in een aantal pagina's komen die taakvelden apart in beeld. En dan zult u dus ook zien, wat ik net als voorbeeld gaf, volksgezondheid en afval komen dan in die taakvelden in één programma, 07 geloof ik uit mijn hoofd. Terwijl wij dat in onze programma, in onze begroting die u krijgt, zit dat bij verschillende programma's. Nou. Wij doen dus wel zeker in die 3-4 pagina's wat we moeten doen. Maar voor u blijft het belangrijkste de opbouw die we nu hebben in onze 8 programma's. En de heer Scholten heeft ook een suggestie dat is voor een bepaalde periode vastgelegd. Want je kunt ook zien dat bij een volgende periode misschien wel weer keuze de raad opnieuw aan zetten. Om te zeggen, wij willen misschien die programma's weer wat doen. Maar dan blijft het, als Arnold zegt, u als raad blijft aan zetten om te bepalen hoe u uw begroting wilt hebben.
Maar volgens mij hoor ik dan ook dat je een soort tussenvorm mag kiezen. En bepaalde programma's, juist zoals afvalstoffen, de rente, de overheid, dat zou ik een extra stukje duidelijkheid vinden. Want dan kun je precies zien wat geef je nou uit aan overheid en wat gaat precies naar de doelen. Dus die punten die daar net stonden, geven daarop wel meer duidelijkheid en openheid dan wat wij nu hebben. Dus volgens mij kun je dan wel een tussenvorm maken. En met welke structuur dan leidend is, even in het midden gelaten, maar volgens mij kun je dat juist mooi integreren. Onze programma's met product-items, plus die extra items die hier net stonden. En volgens mij heb je dan extra duidelijkheid, extra openheid en extra transparantie. Juist ook naar de burgers, maar ook naar de raad.
Nou, even voor de duidelijkheid. Echt koppelen is erg lastig, want... Wat we er ook bij te maken aangeven, bijvoorbeeld begraafplaatsen zit bij ons in programma 1. Die zit hier in 7 bij milieu en afval. We hebben bewust gekozen destijds om dat niet onder één noemer te willen hebben. Dan moet je dit wel weer gaan volgen. Dus dan kun je je eigen programmastructuur niet helemaal meer overeind laten zoals je het hebt. Als je het hebt over overheid, dat zijn wij gewoon verplicht om te gaan scheiden. Dus dat mag niet met onze producten zitten. Dus dat gaan we ook echt doen. In programma 8 krijgen wij straks een product overheid. Net als dat bij een taakveld het geval is. Dus daar waar we het BBV moeten volgen, gaan we ook doen. En ja, die openheid en die transparantheid, ja, uiteraard willen we die geven. En dat vinden wij dat wij dat nu al redelijk doen via... Websites is het ook gewoon inmiddels te raadplegen. En ja, rentelasten gaan wij op een andere manier doen. Geven wij inzicht in de paragraaf financiering, komt daar straks een heel stuk van terug. En dat geldt ook voor overheid. Overheid moet je echt goed gaan beschrijven hoe je ook kostentoegerekening hebt gedaan. Dus die transparantie die komt er zeker. Daar ben je gewoon verplicht. Alleen de vraag is, hoe presenteer je dat? Presenteer je dat onder deze programma's en taakvelden? Of hou je toch vast aan het beleid wat de raad destijds gekozen heeft? En ja, heel terecht, over 2 jaar dan mag een nieuwe raad dan weer gaan vinden wat zij op dat moment wil met het college om te kijken naar de producten. Want uiteindelijk gaat wel de raad over de 8 programma's en het college over de producten die daaronder onder liggen.
Maar begrijp ik het dan goed dat wij hierover nog mogen beslissen hoe we dat gaan doen? Of is dit nu hoe jullie besloten hebben dat we het gaan doen?
Er ligt een besluit van de raad in de verordening, financiële verordening 2012. Daar staat in dat de raad aan het begin van de raadsperiode de programma's vaststelt. Die zijn vastgesteld. We zijn teruggegaan van 13 naar 8. Dat is het besluit van de raad waar het ligt. Dus in principe gaan wij dat besluit volgen. Wij geven dit nu mee. Dus op het moment dat de raad zegt van college, die 8 programma's die voldoen niet meer aan onze wensen. Wij willen dat graag bijsturen. Dat kan altijd. Alleen voor de vergelijkbaarheid en voor sturing zal denk ik het college dat absoluut niet adviseren om te gaan doen.
Oké, ik had begrepen dat er een volgende presentatie kwam. Door. Johan Doxa.
Ja, en na deze technische verhandeling over de BBV, mag ik allemaal iets vertellen over de vennootschapsbelasting. Het staat hier al op de tv. Er staat al op beeld dat het vanaf nu eigenlijk VPB heet. En althans verderop in deze presentatie. Wethouder Walder die zei afgelopen dinsdag, hoe zijn ze van vennootschapsbelasting nou op VPB terechtgekomen? En het antwoord moest ik toen schuldig blijven en ik weet het nog steeds niet, want vennootschapsbelasting lijkt me een beetje vreemd. Voluit heet de wet modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. En dat zegt er al een beetje. Dat vanaf 1 januari 2016 zijn ook gemeenten, ook overheden zijn vennootschapsbelastingplichtig. Wat is VPB? VPB is een belasting op winst. Dus dit is in eerste instantie voor ondernemers bedoeld. Nou heeft er wel in de Tweede Kamer een uitgebreide discussie plaatsgevonden, waaruit eigenlijk blijkt dat de bedoeld wordt bij een winstgevende activiteit. Zo gauw als een gemeente een winstgevende activiteit heeft, dan moet ze vennootschapsbelasting af gaan dragen. En zo gauw de gemeente structureel verlies leidt, dan zijn ze geen ondernemer. Dat betekent een klein verschil is dat met het bedrijfsleven. Want in het bedrijfsleven, als je een NV of een BV bent, dan ben je ondernemer met je hele vermogen. Dus als je ergens verlies leidt, dan mag je dat gebruiken ter compensatie van de winst die je ergens anders haalt. Wij mogen dat als gemeente straks niet. Voorbeeldje, ons zwembad. Maken wij helaas geen winst op. Maar stel dat we wel winst maken op onze grondexploitatie, dan zijn we voor de zwembad geen ondernemer. Dus kunnen we de verliezen van het zwembad niet gebruiken om de winsten van de grondexploitaties mee te dekken, te compenseren. Dus er is een klein verschilletje met het bedrijfsleven. Klein stukje historie. Ik zei al, tot 1 januari 2016 hadden alle overheden een vrijstelling in Nederland. Ik zeg expres in Nederland, want in heel Europa had de Europese gemeenschap inmiddels al doorgevoerd dat ook overheidsbedrijven, dat die vennootschapsbelastingplichtig werden. Met als oogmerk dat er een gelijk speelveld zou ontstaan voor alle ondernemingen. Ik zal proberen daar een voorbeeldje van te geven. Een klein voorbeeldje, de vliegvelden in Maastricht, Maastricht Aachen Airport. Dat is eigendom van de overheden. Dat was dus vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Terwijl bijvoorbeeld Schiphol, wat een NV is, ja, die moest wel vennootschapsbelasting betalen. Nou, dat is oneerlijk. Oneerlijke concurrentie kan echt concurrentie vervalsend werken, verstorend werken. Maar ja, aan de andere kant, wij als gemeente moeten in het kader van de wet markt en overheid weer kostendekkend zijn. En sommige andere bedrijven die mogen onder de kostprijs werken om een bepaald marktaandeel te genereren. Dus in die zin vraag ik mij af in hoeverre er nou altijd een gelijk speelveld is. Ja, hoe gaat dan zoiets? Die wet wordt ingevoerd, of er wordt in ieder geval gesproken over het invoeren van die weg. En dan komen er allemaal adviseurs die komen op onze weg, die bellen ons spontaan op. En die zeggen, gemeente, ik wil hier graag advies geven, heel graag. Mag wat kosten, vinden ze. En die mensen die geven ook meteen advies aan allerlei bedrijven. Die zeggen, gemeenten zijn vanaf 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig. Dus er zijn kansen op de markt. Kom, meld je en wij kijken in hoeverre wij jullie allemaal kunnen adviseren. Nou, het is voor ons nieuw. Het is voor de Belastingdienst nieuw. Eigenlijk is er nog niet veel bekend. Er is geen jurisprudentie. Er zijn heel weinig regels. Onze eigen belastinginspecteur in Almelo, meneer Rechtuit, wat trouwens een prachtige naam is voor een belastinginspecteur. Maar die is ons aanspreekpunt, maar die man die weet ook niks van vennootschapsbelasting. Vervolgens hebben ze 2 kantoren in Nederland opgericht die zich alleen bezighouden met vennootschapsbelasting voor gemeenten. Eentje staat in Amsterdam en eentje staat in Rotterdam. Wij zijn bij ambtelijk, bijvoorbeeld Josine en ik, zijn er allerlei bijeenkomsten geweest van verschillende kantoren. Wij hebben bij Deloitte gezeten, Ernst & Young is bij ons geweest, wij hebben een cursus gehad van PwC. En uiteindelijk, we hebben telefoontjes gehad van Step in Control. En uiteindelijk hebben wij ons laten adviseren door EFK, omdat ons dat een vrij... degelijk kantoor en no-nonsense kantoor leek. Die nieuwe kaders werden bepaald. Dus, die moesten worden bekeken vanuit verschillende invalshoeken. En daarvoor is er op een gegeven moment een samenwerkingsverband in het leven geroepen. De zogenaamde samenwerking, de SVLO. Samenwerking, vennootschapsbelasting, lokale overheden. Daar zat dus een samenwerkingsverband van Belastingdienst, gemeenten, provincies en waterschappen. En in een aantal commissies die ze opgericht hadden, zaten ook accountants, adviseurs, consulenten. En die kwamen met allerlei handreikingen, quickscans, informatie die ons verder zou kunnen helpen. Even zeggen dat het wel vrij moeizaam ging. De VNG heeft 11 dagen lang zich uit het overleg even teruggetrokken, omdat de Belastingdienst met wat nieuwe gezichtspunten kwam. Dus dat ging bepaald niet van een leien dakje in het begin. Maar uiteindelijk hebben ze wel een aantal hele bruikbare quickscans bij gemeenten neergelegd, waar wij echt wel wat aan hebben. Ik zei zo straks al van dat het ging om activiteiten. Winstgevende activiteiten of verliesgevende activiteiten. Bij verliesgevende zijn we geen overheid, geen ondernemer. En bij winst wel. In de Tweede Kamer hebben ze daar uitgebreid over gediscussieerd bij deze wet. En toen kwamen ze bijvoorbeeld bij het, ging op het niveau van, als we nou een zwembad hebben, ja, dat is, ben je geen ondernemer, maak je geen winst. Maar stel dat in het zwembad kluisjes worden geëxporteerd, en stel dat je daar wel winst op zou kunnen halen, dan zou je maar zo ondernemer kunnen zijn. Een kiosk in het zwembad, waar je enigszins winst op zou kunnen halen, daar zou je dan een beetje, zou je dan vennootschapsbelasting over moeten afdragen. Nou, dat is een soort vorm van wijsheid die wij geprobeerd hebben te volgen. Wij hebben we hebben een cursus gevolgd. We hebben dat gedaan met 14 gemeenten, met 2 waterschappen, met Stadsbank, met het gemeentelijk belastingkantoor. Hebben we 6 dagdelen een cursus gehad met een heleboel mensen. En dat was een erg goedkope cursus waar we echt heel veel geleerd hebben. En dat vervolgens hebben we met die cursus in de hand, hebben we per activiteit van de gemeente hebben we doorgekeken van, nou, wat is het nou? Wat doen wij daar? En in hoeverre kunnen wij daar nou belastingplichtig voor worden? En dan hebben we een bouwstenenmodel gevolgd. Deze ga ik niet uitleggen. Hij is, er zitten een paar dingetjes in. Het is heel erg lastig. Ergens ga je, op een gegeven moment wordt bepaald of je wel of niet ondernemer bent. En dan verderop, dan zijn er weer allerlei vrijstellingen mogelijk. En uiteindelijk is eigenlijk de kern van het verhaal dat je in sommige gevallen hoef je niks te betalen, maar moet je wel aangifte genoemen. En dit is het moment dat ik het woord geef aan Josine, maar nou wordt het erg moeilijk.
Voorzitter, met alle respect, maar zijn er onderdelen binnen een gemeente die winst maken? Dan moet je daar heel gauw van afstappen, denk ik.
Wat vervolgt?
Goeiedag. We hebben dus alle begrotingsposten nagelopen. En dan vooral gekeken van, waar hebben we inkomsten? Maken we hier winst? zijn hier ook vrijstellingen voor. En zo zijn we echt werkelijk alle begrotingsposten in de begroting, ook in de jaarrekeningen van de afgelopen tijd, nagelopen van waar vallen we onder, kunnen we eventueel VVB-plichtig zijn of niet. Er zijn een aantal dingen waarvan wij denken van hé, daar zijn wij helemaal niet, maken wij geen winst. Maar voor de Belastingdienst zijn wij een nieuw bedrijf. Wij starten ons bedrijf voor de Belastingdienst op 1 januari 2016. Wij hebben de laatste jaren ontzettend veel verlies geleden op grondexploitaties. Maar daar heeft de Belastingdienst geen boodschap aan. En die zegt van, je brengt het in met de waarde zoals die nu in het economisch verkeer is. Dus ja, toen sloeg ons eigenlijk wel de schrik om het hart. Van ja, we hebben al heel veel afgeboekt. En ja, als we nou weer prijsstijgingen gaan hebben of weer winsten gaan maken, moeten we dan belasting betalen? Ja, zegt de fiscus. Als je nu weer winsten gaat maken ten opzichte van wat het nu waard is, dan moet je weer belasting gaan afdragen, weer winstbelasting, vennootschapsbelasting. Dus ja, het is echt, ja, we moeten dus wel proberen een zo hoog mogelijke inbrengwaarde te hebben, want dan maak je minder snel winst. Op die manier is er helemaal naar gekeken.
Heel goed, toch gebruiken, hè?
Ja. Maak je ook winst als de boekwaarde van jouw grond hoger wordt, maar je bent niet in staat om die grond te verkopen? Dat lijkt me toch mal.
Ja, dit kan een discussie op gaan leveren met de fiscus natuurlijk, van wat de grond waard is. Maar we hebben het.
Het gaat eigenlijk om die vraag van wanneer is het dan winst? Als het gewoon in eigen handen blijft, alleen de waarde neemt toe? Of is het pas winst op het moment dat het verkocht wordt? Dat bedoelt Bert, volgens mij.
Het is pas winst als het echt verkocht is. Ja. Ja, volgende sheet. We hebben dus alles geïnventariseerd. Alle baten, met name alle baten en ook de lasten tegenover gezet. Hebben we een hele lijst van gemaakt. Onze adviseur heeft ernaar gekeken, die heeft het getoetst. En die zegt van, nou, ziet er toch wel goed uit. En we hebben een aantal doorrekenmodellen gemaakt, quick scans. Voor de grondexploitatie een discounted cashflow methode. Kijken van, wat is de waarde waarschijnlijk? En wat voor belasting moeten we betalen? De uitkomst is van, waarschijnlijk hoeven we de eerstkomende 10 jaar niet erg veel belasting te betalen. Dus, maar ja, je weet het op de lange termijn nooit. En je weet ook niet hoe het gaat met name met de grondexploitaties. Er zijn niet zo heel veel dingen, denken wij, die voor de vennootschapsbelasting in aanmerking komen. Maar ja, dat is allemaal nog niet duidelijk. Want ja, je moet het wel goed duidelijk kunnen maken aan de fiscus van, kijk, wij maken hier geen winst op. Dus wij zijn niet vennootschapsplichtig. Er is nog te weinig jurisprudentie over om te bekijken van wat is nu wel, wat is het nu niet. Wij zijn zelf van mening, en ook EFK bijvoorbeeld, dat de lichtreclame aan de lichtmasten, dat is een bijzaak van het licht. We gaan geen lichtmasten neerzetten om daar lichtreclame aan te maken. Er zijn ook gemeentes die zeggen van ja, maar dat is een klein onderdeeltje en dat is winstgevend. Nou, wij steken erop in dat het niet winstgevend is. Maar ja, je weet het maar nooit. Maar het is een pleitvak. Je moet gewoon zorgen dat je een goed verhaal hebt. Met een goede onderbouwing. En daar moet je mee naar de fiscus. De gevolgen voor de gemeente. We zijn geheid belastingplichtig voor de grondexploitaties. We verwachten na de eerstkomende jaren niet veel niet veel belasting te hoeven te betalen, ondanks dat we een lagere inbrengwaarde zullen hebben als waar we het voor hebben aangekocht, of wat voor kosten we gemaakt hebben. Dus we hebben de eerste jaren alleen verliezen. Maar we zullen wel aangifte blijven doen, want de verliezen die we nu hebben, die kunnen we de eerste 9 jaar meenemen en met toekomstige winsten verrekenen. Dus we moeten eigenlijk meteen alle onderdelen die winstgevend zijn wel meenemen, maar ook de dingen die, om een volledig beeld te krijgen en ook, maar ook om de verliezen die we nu hebben mee te, de winsten in de toekomst mee te verrekenen. Er zijn nog een aantal andere zaken buiten de grondexploitaties. We zouden eventueel winst kunnen maken op bedrijfsafval. Het inzamelen van gemeenteafval is een gemeentelijke taak. Dat kan verder niemand anders. Maar het bedrijfsafval, dat gebeurt ook door andere organisaties, door andere bedrijven. Dus we moeten ook bedrijfsafval goed onderbouwen van wat zijn de kosten die we daar hebben en wat zijn de opbrengsten. Maken we hier winst op? Er zijn daarnaast nog een aantal andere onderwerpen die we blijven volgen en waarvoor we de administratie bij moeten houden. Dingen als verkoop van plattegronden, drukwerk, verbreden van het opritten voor derden, de parkeergarage. Het zou zomaar kunnen dat het winstgevend zou kunnen worden, maar... maar ook bijvoorbeeld de exploitatie van verhuurd vastgoed. Dat is ook nog weer iets bijzonders. Vastgoed, als je er verder alleen verhuurt zonder extra diensten te leveren, dan is het regulier vermogensbeheer en hoef je er geen belasting over te betalen, geen vennootschapsbelasting. Maar als je extra diensten aanbiedt en je er weer winst op maakt, dan valt het wel weer onder de vennootschapsbelasting. Dus het is ja, wel een wat complexe materie. We moeten dus wel de komende tijd poetsen, administratie bijhouden. We hebben deze inventarisatie gemaakt, maar we zijn nog lang niet klaar. Want de hele administratie moet worden ingericht. En dat zal niet, in tegenstelling tot de wijziging die Arnold net doorgaf, zal voor de fiscus een afzonderlijke administratie moeten worden bijgehouden. Dat is niet één op één hetzelfde. De fiscus gaat van andere afschrijvingsmethodes uit, andere boekwaardes, andere inbrengwaardes. Dus daar moet je echt helemaal afzonderlijk voor de fiscus moet je een afzonderlijke administratie bijhouden. De aangifte de eerste aangifte voor het jaar 2016 zal medio 2017 plaatsvinden. Het is inclusief de openingsbalans die we per 1 januari 2016 hebben. Dus die zal waarschijnlijk nog, ja. Maar dat is ook een punt van discussie, hè, of de fiscus daarmee akkoord gaat met de openingsbalans van ons. Maar we moeten dus waarderen volgens de fiscale regels. En als we de administratie hebben ingericht, dan moeten we ook de organisatie in om ze bewust te laten zijn van, jongens, er is een nieuwe belasting, daar kun je mee te maken hebben. Kijken van, jongens, hoe gaan we daarmee om? Allemaal toch wel in het achterhoofd blijven houden van, als iets een positief resultaat kan geven, dat je daar ook belasting over moet betalen. Dus...
Ja, voorzitter, ik concludeer eigenlijk dat er in ieder geval een hoop administratieve romslomp is die erbij gekomen is. Nou, dat zullen we dan straks in de nieuwe VVB, was het geloof ik, zien aan inzet van personeel en wat dat gaat kosten. Maar wat moet je nou betalen als je winst gaat maken? Hoe groot is het percentage vennootschapsbelasting wat je moet betalen?
We vallen onder dezelfde... De vennootschapsbelasting wordt hetzelfde als voor bedrijven. Dus de eerste 2 ton betaal je 20% vennootschapsbelasting over. En boven de 2 ton 25%.
Ja. Nou, ja.
Ja, normale tarieven. Er zijn geen uitzonderingen. Ik heb wel eens gehoord dat ze in België hebben ze lagere tarieven voor de overheid. Dus het mag wel volgens de EU. Maar Nederland zie je...
Jawel, maar dan... Kijk, als je 20% belasting betaalt, dan hou je toch nog altijd 80% van die winst over, wat je als gemeente kunt gebruiken. Of gebruiken om de burger minder lasten voor te leggen voor de komende jaren. Of gewoon om verliezen te...
Maar nu hadden we 100% hè, om dingen...
Ja, ja, ja. Ja. Tuurlijk ja. Is dat zo. Dat...
Ja, en voor de fiscus maken we misschien wel eerder winsten als dat we volgens onze BBV-voorschrift hebben. Ik noem een voorbeeld, die grondexploitatie, dat gaat heel hard. We hebben daar momenteel bijvoorbeeld een forse boekwaarde voor staan. Daar hebben we zeg maar 38 miljoen in geïnvesteerd de laatste jaren. De fiscus die zegt van, ja, daar geloven wij niks van. Dat is de waarde in het economisch verkeer niet. Jullie kunnen daar wel zoveel kosten op hebben gemaakt, maar de waarde in het economisch verkeer is maar 25 miljoen. De stijging ten alles wat je verkoopt en het levert meer op dan die 25 miljoen, daar moet je dus winstbelasting op betalen.
Je verkoopt het voor die lagere prijs.
Ja, dan zegt de fiscus, dan heb je geen winst, want wij gaan uit van een waarde van 25 miljoen. Dan heeft de gemeente wel verlies. Ja.
Ik heb nog even een kort vraagje, vooral over die grondexploitaties en dergelijke. Het onderdeel waar we ook zeg maar, als gemeente actief mee bezig zijn, is natuurlijk de verkoop van de snippergroen. Staat dat los of is dat een onderdeel van de grondexploitatie?
Snippergroen is iets los, want op zich houden we het openbaar groen niet aan om te verkopen. Het is geen activiteit, het is ja, puur incidentele verkoop en de opbrengsten daarvan, die, tenzij ze nog in een uitleggebied liggen. Dus tenzij het snippergroen nog in een grondexploitatie ligt die nog niet is afgesloten, dan valt het binnen de grondexploitatie.
Dus dat betekent dat dat een onderdeel is waar we winst op maken?
Geen fiscale winst. Als we zeg maar, in wijk De Blok een stukje grond verkopen, dus een grondexploitatie die lang is afgesloten, dan is het gewoon openbaar groen wat je verkoopt. En dan maakt het niet uit. Ga je iets in de heemtuin verkopen, een stukje, maar dan is het een grondexploitatie die nog in exploitatie is. En dan moet je er wel belasting over betalen. Zijn er verder nog vragen?
Zo te zien niet.
Dank jullie wel, alle drie.
Een klein stukje.
Oh, jij moet nog even. Ja. Meneer Scholzen.
Ik dacht dat het afgerond was. En ik wilde nog wel even iets verklaren. Aan het begin werd namelijk gezegd waarom het letters VPB gebruikt worden. En ik heb zo rond 1970 voor de eerste keer het vak belastingrecht gevolgd. En toen was er sprake van verschillende vormen van belastingen. Een daarvan was OB, dat was omzetbelasting. Dat werd later BTW. LB, loonbelasting. IB, inkomstenbelasting. VB, vermogensbelasting. En vennootschapsbelasting was er ook. Ja, dat kon je niet opnieuw VB noemen. Dus daarvan hebben ze die P genomen van het einde van vennootschap, VPB. En dat is gewoon algemeen ingeburgerd. Al zolang het begrip vennootschapsbelasting bestaat. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Scholten, voor deze wijze les. Meneer Titsing.
Ja, nog even ter toelichting op. Nog even ter toelichting wat aangegeven is. De eerste aangifte is medio 2017 over het jaar 2016. Je mag een jaar uitstel vragen. Dat, de verwachting is dat alle gemeentes dat ook zo'n beetje gaan doen. Dan praat je dus over medio 18. Aangezien er nog geen jurisprudentie is en wij verwachten dat er heel veel jurisprudentie zal gaan komen, wordt al ingeschat dat de eerste rechtszaken ongeveer 1 tot 2 jaar zullen gaan duren. En de inschatting op dit moment is dus dat het wel eens 2020 zou kunnen zijn voordat 2016 wordt vastgesteld. En wat dat betreft zijn we er wat dat betreft met de VPB nog lang niet. En als ik meneer Gorten goed begreep, dan moet ik naar het college toe om formatieuitbreiding te gaan vragen. Want dat wou u terugzien in de begroting, begreep ik. Kijk, dank u wel. Het laatste onderdeel waar ik nog even kort bij stil wil staan is de financiële rapportages.
Meneer Evers, wilt u even de microfoon?
Ja, ik had eigenlijk een vraag in algemene zin. Het enige wat ik hoorde, dat het meer werk oplevert, maar wat heeft het überhaupt voor meerwaarde? Want volgens mij helemaal niks. Volgens mij, we maken geen winst, dus de staat levert er ook niks op, de staatskas. Ik denk dat het voor menig andere gemeenten idem dito geldt. Dus uiteindelijk zijn we volgens mij alleen maar bezig om elkaar met meer werk op te zadelen. Maar goed, dat is mijn mening.
Nou, zoals in de presentatie aangegeven, het komt van Europa. Europa geeft gewoon de verplichting om dit te gaan volgen. En dan hebben wij dat te volgen. En hetzelfde geldt, destijds werd het BTW-compensatiefonds 2003 uit mijn hoofd opgericht. Ook een beetje om ondernemers een gelijk speelveld te bieden aan gemeenten. Ja, het is ook een gedrag van een regeling. We kennen inmiddels 7 soorten btw-percentages waar we elke factuur op moeten toetsen. En ja, ik geloof niet dat het de bedrijven in Nederland heel veel heeft gebracht aan zeg maar, dat wij minder concurrerend zijn op de markt. Het klopt. We zaten elkaar met heel veel regels op, wat een grote administratieve druk geeft voor ons, absoluut. En ja, ik denk ook dat de toegevoegde waarde van dit zeer minimaal is. bij ons. Ja, nee, dus, kijk, op het moment dat jij een heel mooi, als een gemeente Amsterdam een heel groot grondbedrijf heeft wat behoorlijk floreert, een havenbedrijf bijvoorbeeld wordt even genoemd, in Rotterdam, ja, dan kan het inderdaad aan beginnen te tellen op het moment dat je belasting moet betalen. Alleen dat is zeg maar nooit vanuit het Rijk de bedoeling geweest. Het Rijk wordt ook verplicht zeg maar om deze regeling in te stellen. Dan tenslotte financiële rapportages. De laatste commissie AMZM, nee, de ene laatste moet ik zeggen, 21 januari zijn we na afloop van de commissie AMZM met enkele leden van de commissie hebben we bij elkaar gezeten om te kijken van op welke manier kunnen wij de presentaties op een andere, de rapportages op een andere manier vormgeven. We gaan terug van 2 naar 1 bestuursrapportage. En ja, dat zou het wenselijk zijn dat de commissie AMZM toch wat vaker geïnformeerd wordt over ontwikkelingen. Nou ja, vanavond is daar een eerste voorbeeld van met wat droge korst over allerlei weerregelingen die we gaan wijzigen. Maar toch, omdat niet iedereen er aanwezig was, kort terugkoppelen wat daar besproken is. De wens was van de leden van de commissie om stil te staan bij de totale financiën van de gemeente. Dus het totaal zeg maar, van de gemeentelijke financiële problematiek te bekijken. En niet zeg maar, richten op wat de normaal commissie AMZM doet, de programma's 1 en 8. Het moet mogelijk zijn om specifieke onderwerpen aan orde te stellen. Meerjareninvesteringsplanning werd genoemd. Die komt in de raad van, of in de commissie van 30 juni, zeg ik hier maar in mijn hoofd. De financieringspositie, reserves en voorzieningen zijn nota's die we 1 keer in de 4 jaar vaststellen. En eigenlijk daar ook ja, beperkt over rapporteren. Het kan een wens zijn om toch een keer te zeggen van na 2 jaar willen we wel in ieder geval cijfermatig een keer spreken over reserves en voorzieningen. Nou, de buurrap is gezegd van laat die de stand per 1 juni. Waar mogelijk 1 juli aangeven. Nou, daar zijn we nog even aan het kijken. We proberen 1 juli aan te houden. Het kan best zijn dat we gaan rekenen met 1 juni en dan toch wat extrapoleren. Maar in ieder geval de stand per medio jaar. Om dat aan te geven naar de 3 commissies. Omdat het toch ook een beleidsverantwoording is. En wat minder een cijfermatige verantwoording. Aangegeven is van de leden die aanwezig waren dat de huidige buurraad voldoet aan de wens. Dus daar hoeft niet heel veel aan te gaan wijzigen. En wat men dan graag ziet is in ABZM 2 rapportagemomenten die veel meer financieel gericht zijn. Dus wat minder op het beleid. En dat zou dan een kwartaalrapportage kunnen zijn van het eerste en derde kwartaal. Waarbij het eerste kwartaal ook gebruikt wordt voor de doorwerking van de jaarrekening. En met name op het moment dat er ontwikkelingen zijn bij grote investeringen. Dat die gemeld kunnen worden aan de commissie om eventueel daar ook over te spreken. Dat zijn de punten die ik opgetekend heb destijds na afloop van de commissie. Ik weet niet of er mensen die aanwezig zijn daar nog wat aan toe willen voegen. Of commissieleden die niet aanwezig waren, mogen wat mij betreft daar ook wat van vinden. Kijk even naar de voorzitter. Maar dit is wat wij met elkaar volgens mij besproken hebben. Als ik er nog even kijk naar hoe dat andere uit zou kunnen komen te zien. De jaarrekening. Die komt in de raad van 11 juli. Dat betekent dus in de commissie eind juni. De voorjaarsrapportage, wat net genoemd, zou dan op 30 juni in de commissie kunnen. De bestuursrapportage, net genoemd, wordt naar voren gehaald. Die komt dus in september, waarschijnlijk dus per stand 1 juli. De begroting volgt gewoon het reguliere proces. 10 oktober is daar de commissie voor gepland, 8 november de raad. En dan zou er nog een najaarsrapportage volgen. Ja, daar zijn we zelf. Zit nog even tegen die datum aan te hikken, want 1 december is wel erg laat als je het hebt. Maar ja, als je kijkt de stand van 1 oktober en de commissies die volgen, of de BMW en commissie die volgen, dan kan het eigenlijk niet veel eerder. Dus dat ja, vinden we zelf wat laat, maar dat is eigenlijk niet anders dan als je de huidige planning volgt.
Een van de gedachten was ook dat als wij die voorjaarsrapportage, dus echt op cijfermatig, hè, dus de, dat die eigenlijk beschikbaar zou moeten zijn voor de raad. En dat wij op het moment ook dat u ook over de jaarrekening spreekt. Want dan heb je al een wezenstukje. Je hebt de jaarrekening. Dan heb je ook de voorjaarsrapportage. Wat in het loop van het nieuwe jaar is. En ten aanzien van de begroting. Dat op het moment dat de raad de begroting bespreekt. Dat dan ook de najaarsrapportage. Want dan zijn de cijfers eigenlijk van de eerste 9 maanden. Dat u die ook al heeft. Zodat u nu achteraf mee kunt nemen bij het beoordelen van de begroting voor het volgend jaar. Dat was een beetje gedacht. Maar ja. Net met de behandeling van de commissies loopt dat niet, soms niet heel synchroon, maar daar zitten wij toch wel aan te kijken. Hoe we dat ja, zodanig goed kunnen dat u ook die derde kwartaalcijfers heeft op het moment dat u ook de begroting als raad gaat vaststellen.
Dat was het met Hissing. Oké, verder geen vragen? Meneer Scholten?
Ik heb een vraag, maar dan misschien wel een opmerking richting wethouder. Kijk, ik kan me voorstellen dat die najaarsrapportage op dat moment, als je het hebt over 1 december, dan komt het een beetje als een beetje most naar de maaltijd ten opzichte van de begroting. Ik kan me ook voorstellen dat je in zo'n geval gaat werken met voorlopige cijfers, die nog niet definitief zijn. Tussen rapportages zijn toch nooit echt in die zin heel erg definitief, want het rolt altijd door. Dat je in elk geval bij de behandeling van de begroting zou kunnen beschikken over de voorlopige uitkomsten van die najaarsrapportage. Ik kijk of dat dan mogelijk is. Ja. Die zijn er nog niet vastgesteld in BMW, nergens nog, maar dat zijn gewoon ja, zeg maar voorlopige cijfers, grijs, die je later weer verscheurt en die dan vervangen worden door.
Nou, we kunnen zeker kijken wat we daarin kunnen doen. Wat we natuurlijk al wel doen in de begroting. De begroting wordt vastgesteld door het college eind september. En 20 september vastgesteld, dan kunt u erop rekenen dat tot 19 september bij wijze van spreken de cijfers nog gecorrigeerd kunnen worden. Dus het is al wel vrij laat in het jaar dat we nog alle cijfers mee kunnen nemen. Maar we zullen zeker kijken wat mogelijk is om tijdens de begrotingsvergadering, in ieder geval in de commissie daarvoor, om op het moment dat er cijfers zijn zeg maar, die zodanig wijzigen dat ze interessant zijn om mee te nemen, om daar een rapportage over te maken. Dat hoeft geen probleem te zijn.
Het zal zijn toch maar de voorlopige cijfers van die najaarsrapportage. Ik bedoel, die kunnen misschien dan de week daarna, maar dan heb je toch iets in handen om zeg maar, zo actueel mogelijk beeld te krijgen van de werkelijke uitgaven en inkomsten van die periode.
Ja, nou ik zie wethouder bijna ook knikken. Hoeft op zich geen probleem te zijn. Het enige waar we dan even naar moeten kijken, dat je niet de normale procedure hebt van BMW en dan zoveel 2 weken voor die tijd in de commissie. Dan zal het wat korter van tevoren naar de commissie gaan inderdaad. Dat zou kunnen. Ja.
Goed, dat is dan afgesproken. Jullie houden het zelf in de gaten of het door de dames en heren aan wordt geleverd. Gaan we over naar het volgende punt van de agenda. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie ABZM van 25 februari 2016. Op- of aanmerkingen? Geen op- of aanmerkingen, dank u wel. Naar de rondvraag. Iemand iets voor de rondvraag? Oei, wacht even. Meneer Palman. Bakker en heer Gorten. Meneer Paalman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, naar aanleiding van wat de burgemeester net zei, ben ik eens even gaan kijken op waar staat je gemeente. En van daaruit begin ik mijn vraag met een compliment aan de burgemeester als portefeuillehouder. Want ik zie dat qua veiligheid Hellendoorn het gewoon goed doet. En alhoewel correlatie niet per definitie causale relatie inhoudt, is het opvallend dat met name de misdrijven heel duidelijk te zien is dat dat sinds 2011 omlaag gaat. Het kan toeval zijn, wie weet niet. Alleen wat ik wel zie is dat het aantal verkeersslachtoffers dat eigenlijk wel structureel 40% hoger ligt dan gemiddeld in Nederland. En dat vind ik wel enigszins zorgelijk. Is enigszins duidelijk waar dat hier in Hellendoorn aan zou kunnen liggen? 40%.
Burgemeester.
Nee, weet ik niet precies. Dat weet ik niet precies. Maar omdat het, als het een aantal gering aantal ongelukken is, dan is een stijging van 2 of 3 natuurlijk al een heel groot getal. Dus het zou wel eens mee kunnen vallen. Maar ik weet niet precies. Ja, dus de cijfers worden per kwartaal bijgehouden. Dus alles is bekend bij de politie. Dus die zijn er allemaal wel. Dat zou wel eens een van de oorzaken kunnen zijn.
Dank u wel, mevrouw Geurts-Bakker.
Dank u wel, voorzitter. Nu we het referendum hebben gehad rondom het associatieverdrag met de Oekraïne, zouden wij willen vragen om een evaluatie rondom het aantal stembureaus. Vooraf is er behoorlijk wat commotie geweest, onder andere door Geen Pijl. En wij zijn wel heel benieuwd van hoe dit aantal stembureaus is beleefd door onze burgers. Dus wij zouden willen vragen om een evaluatie te houden. Het zijn enquêtes onder burgers, eventueel digitaal, eventueel schriftelijk. Met beslisboom, dus ja, nee gestemd. En nou ja, nee gestemd, einde vraag of einde enquête. En ja, vervolgvragen rondom het aantal stembureaus.
Burgemeester?
Nou, eerlijk gezegd voel ik daar niet zoveel voor. Want dan moet er ook een dekking voor komen, want dat kost gewoon geld. En dat heb ik niet zo 1, 2, 3. Ik moet zeggen dat ik die dag bij alle stembureaus ben geweest. Geen onvertogen woord gehoord. Zeker niet over het aantal stembureaus. Ook niet van andere mensen. Er zijn volgens mij... is heel nadrukkelijk met plaatselijk belang Marle overlegd waar het mobiele stembureau zou moeten komen. En dat is afgestemd met de avond van de glasvezel. En dus heeft hij 2 uur daarvoor gestaan of 1 uur daarvoor. Daar is ook het meest gestemd. In Laarman, in Haarlem, was er 1 stembureau, dus altijd. En er was ook in het Laarmanhuis, hebben maar 2 mensen hun stem uitgebracht. Dus in die zin heb ik niet zozeer behoefte aan een evaluatie. Kijk ook even naar de rest van de raad of die daar, of de commissie, of die daar nou echt behoefte aan hebben. Wij hebben toen al gezegd, het college heeft toen al gezegd, in de toekomst gaan wij dit niet weer doen. Wij zetten sowieso de mobiele stembureaus in. En we gaan niet meer echt terug in het aantal stembureaus. Dus dat is al toegezegd, hooguit. Dat soms op 1 of 2 kant in verband met praktische omstandigheden. Dus in die zin gaat het in de toekomst ook niet meer op deze manier gebeuren.
Mevrouw Geursbakker.
Ja, nog even aanvullend. Wij hebben wel degelijk veel signalen gehad. En ook op Twitter, op Facebook, andere social media zijn heel veel klachten geuit van mensen die dus niet naar een van de stembureaus hebben kunnen gaan. Dus vandaar ook wel dat er wel signalen zijn. Tegen het signaal wat u nu net aangeeft, dat de mensen die bij die stembureaus zijn geweest, dat die tevreden waren. Mogelijk woonden die daar al dicht in de buurt, dat zou kunnen. Redenen is nu speculeren. Maar dat is wel een van de redenen dat wij dit ook vragen. En dat iedereen gewoon in de gelegenheid moet zijn om te kunnen stemmen. En we zijn vanzelfsprekend heel blij dat dit eenmalig was en in de toekomst niet weer gebeurt. Maar dan nog is het goed om dit soort dingen te evalueren.
Wat wil je dan met de uitkomst? Want als de uitkomst is dat in de toekomst er meer stembureaus weer moeten komen, dan is dat het geval. Dus je hebt aan de uitkomst dan niks. Hooguit kunt u constateren dat op social media dat is geweest. Dat zou best, want we hebben ook wel een brief gehad van iemand die daar niet zo blij mee was. Maar over het algemeen heb ik die dag dat niet gehoord. Dus een evaluatie heeft qua uitkomst niet zoveel zin, denk ik. En er zitten heel veel kosten aan verbonden. Want een enquête doen is gewoon duur.
Meneer Paanman.
Dank u, voorzitter. Op zich vind ik het wijze woorden van de burgemeester als portefeuillehouder. En helemaal omdat ze aangeeft dat in de toekomst het aantal stembureaus in principe gehandhaafd blijft. Lijkt me zo'n brede evaluatie misschien inderdaad ook overbodig. Als je dan evaluatie zou houden, is het misschien nog wel interessant om te kijken bij met name de mensen die op die stembureaus zelf hebben gezeten, wat hun ervaringen misschien zijn geweest. Want op 1 punt vraag ik misschien nog wel af of dat zin zou hebben. En dat is bijvoorbeeld dat er in de Kruidenwijk een aantal heel dicht op elkaar staan. Kijk, daar zou je best kunnen afvragen van, goh, is het misschien toch niet een idee om dat in de toekomst bij een referendum met 1 stembureau te houden. Maar goed, daarvoor zouden we dan wel willen weten hoe men dat ervaart op die stembureaus bijvoorbeeld. Heeft men daar ervaren van dat ze extra capaciteit aan zouden kunnen of niet? Dat zou voor ons misschien nog wel interessant zijn.
Aanvullend, meneer Stuts.
Als voorzitter van 1 van die stembureaus wil ik daar gelijk even op reageren in de Kruidenwijk. We hadden het behoorlijk druk. 2 wel dicht op elkaar, maar meer dan 1000 stemmen zijn er uitgebracht alleen in het Groenhuis. En de schaapskooi die had zo'n 800 stemmers. Dat was wel heel groot. Er waren wel, als je kijkt naar een evaluatie, er waren wel veel mensen die het stembureau in Hulsen echt gemist hebben.
Meneer Scholten.
Voorzitter, we hebben in deze termen ook al gesproken met elkaar hierover in het presidium. En ik neem aan dat u teruggekoppeld bent naar uw fractievoorzitter. En daar was inderdaad de conclusie, de volgende keer niet weer zoveel minder. Dus dat betekent gewoon dat je de spreiding overeind houdt. Wanneer, voor welk doel dan ook. Aan de andere kant moet je natuurlijk wel reëel zijn. En moet je altijd nog eens een keer kijken of het aantal exact moet blijven wat het is. Want in de loop van de jaren is er altijd dan weer een vermindering geweest. En dan is het weer bijgeteld afhankelijk van hoe wijken zich ontwikkelen. Of noem maar op. Dus ja, of er in de toekomst in de Kruidenwijk er 2 moeten blijven of 3 of 4 of... Dat moet gewoon de praktijk zomaar uitwijzen. Daar heb je geen evaluatie op zich voor nodig, denk ik.
Volgens mij zou je zelfs nog kunnen kijken van bij welke verkiezingen of referenda, want Europese verkiezingen, heel weinig opkomst. Maar goed,
meneer, als het gaat om de afstand naar een stembureau, maakt dat in principe dan niet meer uit. Want we zeggen, nee, die stembureaus, die spreiding, wil je overeind houden. Dus komen er ook maar 10 op een dag. Dat is niet zo erg.
Meneer Mosters.
Ja, voorzitter. Ik meen gelezen te hebben dat er een landelijk onderzoek is verricht. Daar is een vergelijking gemaakt tussen gemeentes waar het aantal stembureaus zijn teruggebracht ten opzichte van gemeentes waar het aantal stembureaus niet is teruggebracht. En het bleek eigenlijk geen invloed te hebben op het opkomstpercentage. Dus dat kan, denk ik, de discussie die wij hier nu voeren enigszins relativeren.
Mevrouw Geurts-Bakker.
Ja, ik had nog één aanvullende opmerking. Op het stembiljet stond dat alle stembureaus te vinden waren op de gemeentelijke website. Alleen die waren niet te vinden. Die stonden niet op de website. Dus dat is wel iets om aandacht te hebben voor de volgende keer.
Burgemeester?
Nee, echt niet. We hebben hem gezocht.
Dat zou ik even na moeten vragen, want volgens mij stonden ze er wel op. Maar ik vraag het even na.
Vanaf de tribune wordt gezegd dat het diep verscholen te vinden was. Maar de burgemeester zal het nakijken. Meneer Paalman, voor u geldt ook dat u de microfoon moet gebruiken en ik moet hier streng in zijn. Want alles wordt geregistreerd en anders gaat het allemaal helemaal mis. En daar heb ik weer ruzie met de griffier en dat wil ik niet. Als ik ergens geen ruzie mee wil hebben, is het met haar niet. Meneer Gorten had nog een vraag.
Ja, voorzitter, dank u wel. Met het risico dat ik iets vraag wat twee vergaderingen geleden gevraagd is, maar dat zal men mij niet euvel duiden als je nieuw binnenkomt. De handhaving bij het station, die laat mijns inziens, of naar de mening van de VVD-fractie, nog wel te wensen over. En graag een reactie van de voorzitter daarvoor.
De voorzitter geeft het lekker door aan de burgemeester.
Goed, u zegt het, u vraagt het eigenlijk op een goed moment. Wij hebben hier al afgesproken, of ook in het activiteitenplan handhaving staat, dat er dit jaar gehandhaafd wordt op de fietsen. Overlasten, want daar hebt u het met name over fietsenoverlast op het station. Daarvoor is afgesproken, in het verleden was het zo dat daar een aantal uren stonden en dat was niet te handhaven. We hebben met elkaar afgesproken dat die fietsen zullen worden verwijderd en na de werf zullen worden gebracht. Maar daarvoor was een hele administratie nodig. Want ja, de fietsen moeten gestickerd worden, moeten identiteit, moet genummerd worden. Want ja, de mensen moeten de goede fiets terugkrijgen. Er moet een boete betaald worden, die moet kunnen betaald worden. Noem maar op, dat is helemaal klaar nu. Eén deze dagen gaat het gebeuren dat er eerst een kaartje aan de fiets wordt gehangen en dan worden ze opgehaald. En dan, als mensen ze daar niet in de standaard zetten en dan moeten ze een tientje betalen om de fiets weer terug te krijgen. Dus het gaat nu echt binnenkort gebeuren. En het heeft even wat voeten in de aarde gehad om ook te goed te organiseren, kan ik u zeggen. Maar ik ben het helemaal met u eens. Het is, vandaag was ik nog weer op het station. Het is echt een troep. Laat ik het maar gewoon zeggen. Er staan heel veel fietsen. Er staan ook heel veel fietsen, moet ik zeggen. Maar mensen zetten eigenlijk die fiets niet bovenop. Terwijl dat zeker voor de heren vrij makkelijk is. Maar men komt echt op het laatste moment bij de trein en dan wordt die maar ergens gewoon neergezet, waar het niet hoort.
En de openingstijden van de werf?
Ja, de openingstijden van de werf, dat is punt, die is tot 4 uur. En dus moeten de mensen die de volgende dag ophalen. Maar ja, dat is het risico van het verkeerd neerzetten.
U had een aanvullende vraag, meneer Paalman.
Ja, voorzitter. Past de burgemeester bij dat tientje dan wel op dat er geen winst wordt gemaakt?
Goed, hierbij zijn we gekomen aan het einde van deze vergadering. Ik wens u allemaal wel thuis en tot een volgende keer. Dag.